hebt daarnet iets gezegd over een memorandum. Er waren een aantal punten daarin die ik wel interessant vond. Jullie vinden het vooral ook belangrijk dat er een duidelijke definitie komt in de wetgeving van wat het is, hè?
Ja, we denken dat als er een definitie is over wat samenhuizen is, dan pas kan er eigenlijk specifiek maatregelen genomen worden om het te bevorderen. Zolang die er niet is, ja, is moeilijk praten over waar ze het nu juist over hebben als ze over cohousing spreken of andere dingen spreken.
Ja, en jullie hebben een definitie die je daarnet al zo wat hebt toegelicht, voorgelegd. Dus nu is het afwachten. Hebben ze een definitie in het regeerakkoord of hebben ze gewoon het woord gebruikt en is het zo'n beetje aan iedereen om zelf...
Nee, in het regeerakkoord zeggen ze eindelijk dat er bepaalde voordelen zijn aan cohousing zijn. Dus omwille van ruimte, schaarste die eraan komt, is ook het delen van infrastructuur met andere mensen ook interessant. Dus die collectieve woonvormen krijgen een paar alinea's in het regeerakkoord, waarin ze zeggen dat ze die deze legislatuur willen gaan bevorderen. Dus we gaan zien wat onze nieuwe minister van Wonen daar in haar beleidsbrief nog over zegt.
Zijn jullie hoopvol gestemd?
Ja, voilà.
Dat is
maar we wachten niet af, hè. Ondertussen gaan we nog wel verder praten met de studiediensten van politieke partijen en ook de leden van de commissie Wonen, die mogen ons memorandum nog eens op hun bureau verwachten.
Ja. Nu, wie heeft dat memorandum geschreven? Want het is toch allemaal wel werken en inderdaad al die mensen nog contacteren en opvolgen van, hebt u het gelezen?
Het memorandum is eigenlijk een uitvloeisel van een ronde tafel die we vorig jaar hebben georganiseerd. Dus we hebben een heel diverse groep experten met verschillende achtergronden samengebracht. En daar drie keer mee nog eens alle knelpunten overlopen, bekeken wat er binnen bestaande regelgeving mogelijk is en welke dingen eigenlijk prioritair zouden aangepakt moeten worden. En de synthese van die ronde tafel is eigenlijk de aanzet van het memorandum geworden.
Ja, maar wie had dan die ronde tafel georganiseerd?
Dat doen we zelf, ja. Dat hebben we zelf gedaan, ja.
Heeft jullie VZW mensen in dienst?
Ja, dus dat we 10 jaar een pure vrijwilligersorganisatie zijn geweest, hebben we na onze studie in 2010 de erkenning aangevraagd als socioculturele beweging. En dat is ook gelukt. Dus sinds 2011 zijn wij voor een stuk gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. En kunnen we een aantal mensen deeltijds in dienst nemen, waaronder ikzelf. Dus sinds 2011 kan ik ook voor de VZW werken.
Dat is wel een enorm voordeel natuurlijk. Dus... Je kunt dan echt heel veel tijd steken in het opstellen van zo'n studie, op dat memorandum, die dingen allemaal goed formuleren, opsturen en dan gaan bellen en mailen van.
Ja.
Fantastisch. En wat stond er nog in het memorandum? Eventjes terug daar naartoe. Wat ik intrigerend vond, was dat erin stond dat het provinciaal niveau zijn ondersteunende, inspirerende en coördinerende rol ten aanzien van gemeenschappelijk wonen moet blijven opnemen. Blijven opnemen. Dus die doen dat al.
Er zijn een heel aantal provincies die al met het thema aan de slag zijn gegaan.
Alhoewel er geen echte definitie is wettelijk.
Nee, maar bijvoorbeeld, we hebben in onze campagne naar het lokaal beleid toe, lokale besturen het voordeel van gemeenschappelijk wonen. Hè, waarom moet een lokaal bestuur daarachter staan? En de provincie West-Vlaanderen bijvoorbeeld heeft zich mee achter die campagne gezet in de eigen provincie. En ermee voor gezorgd dat een 25-tal West-Vlaamse gemeenten mee ons charter ondertekenden. En dus zeggen van kijk, wij staan eigenlijk open of achter de ideeën van samenhuizen. En we willen ook wel zo'n project in onze gemeente.
Want het is dat gemeentelijk niveau dat belangrijk is natuurlijk. Het belangrijkste is voor het toekennen van, wat is dat dan?
Stedenbouwkundige verordening of...
Ik zie hier eens een oud klooster staan. Ik denk, oh leuk, daar gaan we met 17 families in wonen. Maar dat mag niet zomaar dan.
Nee, dat is inderdaad het grote probleem van startgroepen. Hè, tot voor kort was dat ze aanklopten met hun ideeën bij de dienst ruimtelijke ordening. Dat ze daar heel vaak met veel ooggeknipper en vraagtekens werden aangekeken. En dat proberen we te veranderen. Hè.
En dat is nog altijd niet helemaal doorgedrongen tot die lokale niveaus. Doen jullie dat dan ook sensibiliserend werk?
Ja, daar zijn we eigenlijk mee gestart in 2011, hè, want in 2012 waren het gemeenteraadsverkiezingen. Dus een belangrijk onderdeel van de eerste jaren was echt lokale besturen gaan warm maken voor gemeenschappelijk wonen. Hè, met informatiesessies ter plaatse, hun eigen brochure. En dat heeft toch wel resultaat gehad in heel veel... Woonbeleidsplannen van gemeentes staat nu ook een hoofdstukje of een onderdeel over gemeenschappelijk wonen. En er zijn ook andere provincies, denk aan Vlaams-Brabant, die zelfs een startsubsidie geven aan woningdeelprojecten nu. De provincie Antwerpen, waar we nu een onderzoekstudieopdracht voordoen rond huisdelen, die dit najaar afgerond zal zijn. Dus eigenlijk de meeste provincies zijn wel met het thema aan de slag. Ja.
Ik zag ook iets over dat jullie het memorandum, als ik het goed begrepen heb, maar de formulering was niet letterlijk, als ik het goed begrepen heb, vragen inderdaad voor gunstigere leningen. Maar wat is jullie motivatie dan?
God, dat is eigenlijk een van de mogelijkheden die de overheid zou kunnen overwegen. Het is eigenlijk iets wat de Deense overheid heeft gedaan. Hè, toen dat daar de eerste co-housing projecten waren ontstaan, begin jaren 80. Toen zag de overheid daar de voordelen van in, ook maatschappelijk, naar
sociale dragen cohesie.
Voor elkaar, sociale cohesie. Mm. Een stedenbouwkundige ambtenaar die we daar ooit gesproken hebben, die zei dat ze co-housings soms heel bewust gingen inplanten in moeilijkere wijken, als een soort sociale acupunctuur noemden ze dat dan. Omdat blijkbaar ook het soort mensen dat daar komt wonen zich niet naar binnen keert, maar juist heel in het midden van het maatschappelijk leven staat.
Ja, en zo. Die gaan dan een volkskeuken organiseren.
Bijvoorbeeld, of een voedselteam daar ter plekke. Of
een straatfeest. Of.
Ja, zoiets. En de Deense overheid heeft dat toen gedaan. Dus die hebben goedkopere hypothecaire leningen gegeven aan groepen. Wat er toe heeft geleid dat er honderden co-housings zijn in Denemarken momenteel. Zoveel dat nu zelfs 7% van de bevolking zo woont. Dus dat is,
wow, ja. Dat is wel heel veel. En jullie hebben ook contact met Denemarken. Ja, die zijn het grote lichtende voorbeeld voor. Enfin, ze hebben het gewoon heel makkelijk. En daardoor zijn ze misschien ook wel verder geëvolueerd in bepaalde opzichten.
Ja, dus in Denemarken is er goed geëxperimenteerd kunnen worden met architectuur, met wat wel en niet werkt in groep, gezamenlijk. Nu is die maatregel ondertussen ook alweer een aantal jaren afgeschaft in Denemarken. Maar dat is een mogelijkheid die de overheid zou kunnen overwegen om co-housing te stimuleren op een vrij eenvoudige manier. Omdat ook bijvoorbeeld banken nog steeds wat wantrouwig tegenover zo'n groep mensen staat die,
inderdaad,
die over hun plannen komt vertellen. Ja.
Want wat doe je dan? Dan ga je gemeenschappelijk een lening afsluiten?
Nee, tot nu toe de meeste grotere projecten zijn klassieke mede-eigendom. Zoals dat je een appartement zou kopen in een appartementsblok. Zo koop je nu je eigen woning binnen een co-housing project met gedeelde eigendom van de gemeenschappelijke deel. Hè. Maar ja, banken vinden dat toch soms nog een raar concept. En denken dan van, ja, is zoiets wel herverkoopbaar of wat als dat mislukt? Maar daar blijken ze zich eigenlijk geen zorgen over te moeten maken. Hè. De wachtlijsten voor kant-en-klare projecten zijn een stuk groter dan mensen die een paar jaar tijd en energie willen steken om een nieuw project op te starten.
Nog iets wat jullie vragen vind ik wel interessant, een aangepast huurcontract voor groepshuren. Want inderdaad, het klassieke idee van zo'n samenwonen is toch vaak kopen, hè? Ik bedoel.
Ja, het hangt er vanaf. Dus eigenlijk de meest populaire vorm is toch een huis delen, een bestaand huis delen met een aantal mensen. En dat is dan vaak huren. En dat zijn vaak, of meestal zijn dat jonge mensen die dat een aantal jaar doen vooraleer dat ze
aankopen. Dus het is meestal wel voorlopig van aard dat huren.
Ja, dat huren is meestal van tijdelijke aard. Hoewel dat we daar ook een stijgende interesse zien bij ouderen die gezamenlijk willen huren of wonen. Het is trouwens een interessante aparte VZW die zich rond het groepswonen van ouderen toelegt, Abbey Field. Maar dat huren, ja, ik heb het zelf ook 10 jaar gedaan. Er zijn niet echt goede contracten voor. Hè. Dus ofwel huurt één iemand en verhuurt die onder aan anderen. Ofwel huur je allemaal gemeenschappelijk, maar moet je weer je contract gaan heronderhandelen als er iemand vertrekt. Dus geen een van de twee opties is eigenlijk ideaal.
Dat snap ik niet zo goed. Moet je dan het contract gaan heronderhandelen? Wat is dan het verschil met als je met een groep koopt en er stapt iemand uit? Die verkoopt dan toch haar of zijn deel aan een volgende persoon. Zo kan dat toch ook met een huurcontract, of niet?
Gewoon, maar de eigenaar moet er dan eigenlijk mee akkoord zijn dat er weer een bewoner wisselt. Hè. Dus op zich. Ofwel heb je dat er één iemand hoofdhuurder is en dat die dan onderverhuurt. Dan heeft er één iemand de verantwoordelijkheid tegenover de eigenaar. En dan is het iets soepeler. Met als nadeel dat die hoofdhuurder ook beslist over wie wel of niet kan blijven wonen in het huis. Hè.
Ik hoor wel dat er een heleboel haken in ogen zijn in dingen waar je gewoon beter en op de hoogte bent voordat je aan zoiets begint. En daar geven jullie informatie over. Dat is via de website, maar jullie doen ook iets als infoavonden. Gebeurt dat vaak?
Goh, we geven heel regelmatig infosessies. overal in het land nu vaak op uitnodiging van een start- of initiatiefgroep die informatiesessies doet en daar ons een algemeen deel laat vertellen. Maar in ieder geval kan je heel regelmatig ergens in het land zo'n infosessie meepikken. Als je zegt van ik wil eigenlijk eens gewoon algemeen weten wat is samenhuizen en welke vormen zijn er allemaal, dan kijk je maar in onze activiteitenkalender en kies je er een uit.
Ja. Misschien is het ook een manier van mensen die zeggen van ja, we zijn nu met 4, maar we zijn niet met genoeg om het op te starten. We zoeken nog mensen die ermee willen instappen. Dus we richten zo'n infoavond of namiddag in en dan komen we nog wel gelijkgestemde zielen tegen.
Ja, ja zeker. Hè. Dus nieuwe mensen aantrekken is meestal het eerste huiswerk voor een nieuwe groep. Toch zeker als je een wat groter project wil opstarten. En dan, dan is publiciteit en informatie verspreiden de manier natuurlijk. En daar helpen wij zoveel mogelijk de lokale groepen mee als dat kan. Ja.
Wat is een startvergadering?
Een startvergadering is bijvoorbeeld in Turnhout, waar er een aantal mensen of een koppel had het idee van we willen eigenlijk een ecologisch cohousing project in Turnhout. En een startvergadering is dan de allereerste keer dat ze met dat idee naar buiten komen en hopen van op die startvergadering veel gelijkgestemde zielen te zien die dan verder gaan nadenken over en hoe gaan we nu verder met z'n allen.
Dat is een spannend moment dus. Ik zag ook iets van studiedagen. Zijn dat de studiedagen die jullie organiseren zelf en is dat dan in opdracht? Of?
Nee, ik denk niet dat er de volgende tijd echt studiedagen van onszelf gepland staan, maar af en toe worden we uitgenodigd om te spreken op een studiedag van andere organisaties en dan vermelden we die uiteraard ook. Goh, dat kan heel divers zijn. Vaak andere socioculturele organisaties, Vorming Plus, Centra, ACW. Ja, kan eigenlijk van alles zijn die daar zelf eens een infomoment aan willen wijden.
Jullie zijn ook op reis geweest.
Ja, dat doen we graag. Eens in het buitenland gaan kijken naar inspirerende voorbeelden daar. Dus we doen dat nu al 3 jaar op rij eigenlijk, dat we in de lente een bus vullen en gaan kijken naar andere woongemeenschappen over de grens. En de laatste reis was met 50 mensen, 10 projecten bezoeken in Duitsland en Denemarken, op 4 dagen tijd. Dus, maar heel leuk en heel inspirerend.
Ja. Dat is wel een, en dan logeer je ook in zo'n...
Nee, dan logeren we in jeugdherbergen om de prijs een beetje goedkoop te houden.
50 mensen zeg. En dat zijn dan co-housers of mensen die...
Nee, dat is een heel divers publiek. Zowel architecten, beleidsmensen, ambtenaren, mensen van sociale huisvestingsmaatschappijen. Ja, bestaande bewoners van woongemeenschappen, geïnteresseerden. Dus echt een heel bonte mengeling van mensen. En dat maakt het extra leuk natuurlijk.
En wat is dan het resultaat van zo'n reis? Wordt daar een verslag van geschreven? Worden daar conclusies uitgetrokken?
Ja, het verslag van de laatste reis kan iedereen vinden op onze website. Dus er is door de deelnemers een uitgebreid verslag gemaakt van elk project dat we bezocht hebben met wat foto's erbij. En verder dient het vooral ter inspiratie. Het helpt blijkbaar als mensen zoiets in levende lijven kunnen zien en kijken hoe het functioneert en hoe zoiets aanvoelt. Dan krijgen veel mensen toch meer zin om er ook in eigen land mee aan de slag te gaan.
Komen er ook buitenlandse groepen in België kijken?
Ja, dat gebeurt. Dus dat er ook Fransen of Nederlanders is komen kijken naar onze woongemeenschappen. En elke derde zaterdag van mei organiseren we altijd een open dag, waarbij dat we zoveel mogelijk woongemeenschappen vragen om die dag hun deuren open te zetten voor het brede publiek. En dan kan iedereen eens echt in een woongemeenschap gaan kijken en praten met de bewoners, hoe dat zij gestart zijn en hoe dat het leven er daar nu uitziet. Hè.
Ja... Ik vind het een beetje een vervelende vraag. Zeker zo naar het einde, want je moet toch op een positieve noot eindigen. Maar ik vraag mij soms ook toch wel af, wat zijn dan de nadelen, de klassieke nadelen van zo?
Goh, ik denk het nadeel is dat je in plaats van ruzie alleen te maken met je vrouw en kinderen, dat je misschien eens oneenigheid kan hebben met wat meer mensen. En dat er die dus ook uitgepraat moeten worden. Hè. Dus typisch aan gemeenschappelijk wonen, in welke vorm dan ook, is dat er af en toe wel eens overleg is tussen de bewoners. Vaak toch 1 keer per maand een bewonersvergadering.
En dan moet idealiter alles op tafel gegooid worden wat er dan ergernissen of...
Ja. Wij hadden in ons gemeenschapshuis hadden wij een maandelijkse bewonersbijeenkomst. En een van de vaste onderdelen was inderdaad het ergernissenrondje. Waarbij je dan kon uitspreken wat, wat eventueel nog aan frustraties in uw hoofd zat of in uw lijf zat.
Ja, en dat was dan van iemand die de afwas nooit deed of...
Ja, of dat,
kinderen die te veel lawaai maken.
Dat onze poetsregeling toch niet zo nageleefd werd als ze op papier stond en zo verder. Hè. Ja,
ja. Ja, en hielp dat dan?
Dat hing van bewoner tot bewoner af, denk ik. Maar ja, meestal had dat wel in ieder geval een tijdelijk resultaat. Ja.
Iedere maand opnieuw even aanzwengelen en zo.
Ja, kijk, er zijn ook hele periodes geweest dat alles heel goed draaide. Maar ja, dat is ook in een huishouden zo, denk ik.
Nog even over de structuur. Dus samen, Huizen VZW, waar zitten jullie?
We hebben een kantoor in Vilvoorde, niet te ver van het station. En ja, van daaruit bedienen wij het hele Vlaams gelante.
En zijn er een soort van satellietonderverdelingen?
Sinds vorig jaar zijn we gestart met lokale afdelingen, wat we dan regiokernen noemen. Eigenlijk spontaan ontstaan. Een beetje terug naar de roots, zoals Apenhuis... Een lokale groep in het Antwerpse ervoor gezorgd heeft dat samenhuis in ontstaan. Zo zijn er nu een drietal lokale afdelingen. Eentje in Brugge, Gent en nu ook in de Kempen.
Niet in Antwerpen?
Niet in Antwerpen, nog niet. Nee.
En vanwaar de keuze voor Brugge in Gent?
Nee, het hangt van lokaal initiatief af. Dus als er daar een groepje mensen is die zegt van wij willen eigenlijk hier lokaal meer informatie verspreiden over samenhuizen... En lokale start- en initiatiefgroepen ondersteunen en met elkaar in contact brengen. Dat is echt puur werk van lokale vrijwilligers, die dat we dan zo goed mogelijk ondersteunen. Maar als er dus hier in Antwerpen een groepje zou opstaan die zegt, we willen datzelfde doen in Antwerpen, dan kan dat natuurlijk.
Hebben jullie ook een overzicht van al die leefgemeenschappen zelf? Of is er nog een soort tussenniveau? Zijn er ook bijvoorbeeld samenhuis of co-housing... verenigingen op het gemeentelijke niveau?
Nee, niet zover ik weet. Ja, we proberen een database bij te houden van alle bestaande gemeenschappen. Maar heel af en toe gebeurt het nog dat we plots horen van een gemeenschappelijk wonenproject die al 10 jaar bestaan, maar altijd onder de radar zijn gebleven of daar niet te veel tamtam rond maken. Maar ja, we hebben een hele lijst van de woongemeenschappen die we kennen en waar we contact mee hebben.
Hebben die ook onderling contact?
Dat gebeurt. We hebben nooit een uitwisselingsmoment georganiseerd voor bestaande woongemeenschappen en we plannen dat volgend jaar nog eens. Maar het is eigenlijk een heel los netwerk, dus het gebeurt wel dat mensen eens contact opnemen met een andere groep om eens te horen hoe ze daar zijn omgegaan met dit of dat probleem en tips vragen of uitwisselen.
En dat kan dan omdat die op jullie website vermeld staan? Zo kunnen die elkaar vinden?
Ja, een deel staat er inderdaad op onze website vermeld, ja.
Op jullie website is ook zo'n aanbod- en vraagsectie. Dus dat gaat dan neem ik aan over woongemeenschappen die waar een plaats vrijgekomen is, of die nog aan het opstarten zijn en die mensen zoeken die daaraan willen participeren. Ja. En anderzijds mensen die een woonruimte zoeken.
Ja, dus we hebben een prikbord, een zoekertjesrubriek op onze website, waar honderden zoekertjes staan van inderdaad mensen die op zoek zijn of andere mensen die een plaats aanbieden. Heel vaak binnen een gedeelde woning, maar ook vaak de initiatieven die nieuw willen opstarten, die zich daar bekend maken. En ook interessant een sectie panden en sites aangeboden. Dus panden en sites die een leuke plek zouden zijn voor een woongemeenschap.
Aha. Ja. En hoezo aangeboden door de eigenaars?
Ja, vaak door de eigenaars of iemand anders die een leuk kasteel ziet op Immoweb en dat dan ook op onze website post. Van, kijk.
Oké, maar ja, dan moet je nog de nodige toestemming krijgen om daar als leefgemeenschap te gaan wonen.
Ja, dat is waar. Ja.
Dan is er nog een stap extra. Goed, wou jij nog zelf iets vermelden?
God, er is nu een internationaal onderzoek gestart naar zijn mensen in woongemeenschappen gelukkiger? Dus misschien dat we volgend jaar daar een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op kunnen geven.
Oké, bedankt Roland Kums voor uw komst naar de studio.
Graag gedaan.